Lieve vrienden, allemaal welkom op onze laatste Bijbelstudieavond van 2015. Maar niet getreurd, we gaan volgend jaar gewoon verder. Want die zal ik meteen maar eventjes omhoog houden. Die ligt op de tafel hierachter. Januari, 13 januari. Dan hoopt hier te zijn dominee Theo Niemeyer uit Loscher. En dan gaan we een zoeklicht seminar beluisteren. De strijd om het beloofde land. Studies over het boek Jozua. Ik luister nog wel eens naar zijn website van zijn gemeente waar hij is. Daar gebruikt hij zijn gemeente altijd als een proefpolder, denk ik. Ik heb daar als het een en ander van beluisterd, van Jozua. En vandaar dat dat hier in Ermelo ook naartoe gehaald wordt. Belooft heel mooi te worden. Maar voordat we gaan luisteren en voordat we gaan bidden, we gaan eerst een lied zingen. En dan beginnen we met 71, Jezus, Hij is Koning. Nogmaals, hartelijk welkom iedereen, ook de laatste die nog binnengekomen zijn. We gaan eerst een zegen vragen over deze avond. Hemelse Vader, dank u wel dat we zomaar weer door de weekse dag bij u mogen komen. Een avond waarop we gaan luisteren zo dadelijk naar onze broeder Dato Steenhuis. Naar de woorden die hij heeft overdacht over de Heer Jezus. Dat is zijn onderwerp. De Heer Jezus als de bruidegom op de troon. Vader, we zien uit naar het onderwerp van deze avond. Het belooft, zoals we al drie avonden met hem hebben gehad, drie avonden, waarop we mochten genieten van het woord wat hij ons heeft gebracht. En daarom willen we ook vanavond uitzien naar de dingen die hij namens u aan ons mag doorgeven. Wilt u hem daartoe zegenen? Wilt u hem daartoe alles geven wat hij nodig heeft om dat woord aan ons duidelijk te maken, dat het allemaal voor ons te begrijpen mag zijn, dat we de boodschap mee naar huis mogen nemen, daarop mogen mogen herkauwen. Dat we er morgen nog van genieten mogen. Vader, dank u wel dat uw woord zo rijk is. Dank u wel dat we hier al zoveel en zo vaak al bij elkaar geweest zijn. En mochten we genieten van al hetgeen wat we samen hebben overdacht. Vader, uw woord, daar zijn we eigenlijk nooit in uitgestudeerd. Dat woord is zo rijk dat we misschien over aan het eind van je leven, dat je nog nieuwe dingen gaat ontdekken in dat woord. Daarom dank u wel dat we mogen weten, dat woord dat leeft, dat is geen dode letter, maar dat woord dat komt bij u vandaan. Dat is zo geweldig, daar mogen we elke dag weer ons mee voeden. Daarom willen we dat ook vanavond doen. Vader, zegen het zo. En bovenal, dat door dat woord heen de Heer Jezus geloofd en geprezen mag worden. Niet alleen door ons zingen, door de lofliederen, maar ook dat hij door het woord heen wat we mogen beluisteren, dat hij groot gemaakt wordt. Vader, dan is deze avond een geweldige rijke inhoud. Wat zal het dan heerlijk zijn als boven bij u in de hemel, dat er daar een vreugde mag zijn over het woord wat hier gepredikt wordt. Vader, we willen bidden voor elkaar. We willen bidden dat u met ons tot uw doel komt met deze avond en met het onderwerp wat we vanavond hebben. Vader, dank u wel dat we zo elkaar mogen opdragen. We kennen elkaar deels, niet allemaal. We weten van sommigen hoe ze in het leven staan en wat ons beweegt, wat ons bezighoudt. U kent onze zorgen, u kent onze vreugdes. We mogen het allemaal aan u opdragen, bij u neerleggen. Vader, wilt u vanavond iedereen geven wat hij of zij nodig heeft tot opbouw, tot geloof, tot misschien wel tot nieuw leven. Voor het eerst komen tot de Heer Jezus, want dat is een vreugde waar we in een leven lang van mogen genieten. Dank u wel, Vader, dat we zo voor elkaar kunnen en mogen bidden. En dat willen we ook doen voor uw volk Israël. Wat is het nodig dat we ook hen elke dag opdragen aan uw troon. Vader, u weet hoe het daar in het Midden-Oosten aan het spoken is. De oorlogen die daar woeden. Sommige mensen die weten amper allemaal wie tegen wie nog aan het vechten is. We willen het hele Midden-Oosten aan u opdragen. Vader, wilt u daar ook tot uw doel komen? En bovenal, wilt u daar uw volk Israël beveiligen? Wilt u zelf maar voor ze zorgen? Wilt u ze brengen bij het kruis van de Heer Jezus? Dat ook zij hem mogen leren kennen. Dat ook zij op hem mogen wijzen. Vader, dank u wel dat het u niet uit de hand loopt. Als wij om ons heen kijken deze wereld in, dan denken we dat er helemaal niks meer van terecht komt. Dat het allemaal op zijn eind loopt. En dat doet het misschien ook wel. Maar Vader, door alle nood en alle narigheid heen in deze wereld mogen wij blijven zien op hetgeen wat de Heer Jezus ons voorhoudt. Als je dat ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog. Want de komst van de Heer Jezus is nabij. En daar zien we naar uit. Ook vanavond. Vader, we leggen het zo in uw hand. En we verwachten het helemaal van u. En dan gaan we als gezegende mensen naar huis. Daar zijn we zo van overtuigd. Daarom, we loven en prijzen u al bij voorbaat. In Jezus' naam. Amen. Mensen, we hebben nog steeds cd's op voorraad. Dat ik dat niet vergeet. Ik zie ze hier weer aan liggen. Ze zijn zeer goedkoop met alle vrije dagen en feestdagen voor de boeg. Ik zeg, er liggen vast nog wel een of twee onderwerpen voor je tussen. Goed, we gaan zoals gezegd luisteren zometeen naar onze broeder Dato Steenhuis. We zijn blij dat je weer in ons midden bent. En we wensen je Gods zegen, Gods nabijheid toe. Dat je door hem gesterkt mag zijn en door hem geïnspireerd mag worden vanavond. Dan belooft het een hele mooie, bijzondere avond te worden. Gert, die staat al klaar met de collectezak. Dan gaan we zometeen een lied zingen. En we hopen met elkaar op een gezegende avond. We hopen ook dat jullie onze collecte weten te gedenken. Dat we door kunnen gaan, ook in het nieuwe jaar, met deze Bijbelstudies. En we hoeven er niet aan over te houden. En als wij aan het eind van het seizoen weer op nul staan, vinden we het helemaal goed. Maar tot die tijd, deze zaal die kost iets geld. En onze broeder heeft een auto, die loopt nog niet op water. Dus we helpen hem ook een beetje om de reis hier naartoe te volbrengen. We gaan zingen het lied 115, kroont hem, de Heer Jezus.
fijn dat we deze vierde avond, wat mij betreft, vierde avond hier mogen meemaken. Er zijn natuurlijk al vele avonden aan vooraf gegaan en er komen ook nog een paar als de Heer dat geeft. Maar we mogen vanavond verder gaan met ons onderwerp over de Heer Jezus, die als bruidegom al in een diepe slaap gezien is. Dus bij Adam, de bruidegom op het altaar, dat was de geschiedenis van Isaac. De bruidegom op de uitkijk, dat was de geschiedenis van Isaac, maar dan uitkijkend naar Rebecca. En de bruidegom op de troon, dat is de geschiedenis voor mij, is dat de geschiedenis van Jozef. Maar u had misschien aan Openbaring 19 gedacht, ik snap het. Want daar is de bruidegom en de bruid en daar is ook de troon benoemd. U had misschien ook verwacht dat ik het over Psalm 45 zou hebben. Dat ga ik nog wel even meenemen, denk ik. Waar ook die bijzondere kroning, die bijzondere huldiging van de bruidegom omschreven wordt. En waar ook een gemalin is. Dus dat willen we nog graag meenemen. Maar ik begin met de geschiedenis van Jozef. En dat begint in hoofdstuk 37 van het eerste Bijbelboek. Want al die voorgaande thema's kwamen ook uit het boek Genesis. Dus ook het laatste onderdeel is een stukje uit dat eerste Bijbelboek. Maar ik ga niet lezen vanaf 37, dat mag u zelf doen als u dat wilt. Vanaf hoofdstuk 41. Vers 38. We vallen dan midden in een geschiedenis, maar dat wijst zich wel, denk ik. Genesis 41, vers 38. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Dus farao heeft het over Jozef die net de droom had uitgelegd. Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor hem uit: kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea, dat betekent redder van de wereld, want dat vond de farao van hem. En hij gaf hem Asnat, en dat betekent een vereerster van een godinneid. De godin van de wijsheid, een wereldse afgodische naam, maar deze van afkomst afgodische dame, Asnat, met een afgodische naam, wordt in het volgende vers gekoppeld aan Jozef, dus de vereerster van Nijt, de god van de wijsheid van de wereld, wordt gekoppeld nu aan Jozef. Ik ga verder lezen. Dus hij gaf hem Asna, de dochter van Potifera, een priester uit On tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Klein stukje sla ik over. Vers 49. Jozef sloeg zeer veel koren op als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een jaar van honger kwam, 7 jaren van voorspoed, worden opgevolgd door 7 jaren van honger. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. De betekenis komt nu, want zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Dus kortweg moeite vergeten. Vers 52. En de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Vruchtbaar in de ellende. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren, en begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle koren, schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want die honger was sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Dat is al voor de 3e keer. En toen Jacob zag, dus de oude aartsvader, dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? En dan zegt vers 3, toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. 5, zo kwamen de zonen van Israël daar aan om koren te kopen, te midden van alle anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over het land. Hij verkocht koren en de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? Ze zeiden uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. Over die schoven en over die sterren enzovoort. En dan nog een paar teksten uit hoofdstuk 43. Dan is Benjamin er wel bij, dus de tweede reis. 43 vers 16. Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging, breng deze mannen naar mijn huis. Slacht vee, bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten. De man deed zoals Jozef had gezegd en de man bracht deze mannen naar het huis van Jozef. Dan vers 26. Toen Jozef thuisgekomen was, brachten zij, dus die broers van Jozef, het geschenk dat zij voor hem bij zich hadden, het huis binnen en zij bogen zich voor hem ter aarde. Hij vroeg hen naar hun welstand en zei, gaat het goed met uw vader, de oude man over wie u gesproken hebt? En ze zeiden, het gaat goed met uw dienaar, onze vader, hij leeft nog. Toen knielden zij en bogen zich neer. 30. Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Daarna waste hij zijn gezicht, kwam naar buiten, bedwong zich en zei, dien het voedsel op. En dat gebeurde. Tot zover het lezen van de schrift. Nu mag ik proberen om ons thema van vanavond, de bruidegom op de troon, in te leiden. Sommigen denken dat als je vrijwel elke avond spreekt, dat het je dan heel gemakkelijk afgaat. Dat het dan gewoon uit de mouw geschud wordt. Nou, dat is niet zo. Ik weet wel dat er ook wel eens momenten zijn geweest dat ik misschien wel op routine ben gaan varen. Een beetje ervaring, of dat weet ik al, of dat heb ik al eerder gedaan. En dat gaat dan blijkbaar min of meer automatisch. Zo'n soort automaat waar je dus een tekst ingooit en dan rolt er een preek uit. Zo ongeveer. Maar dat is in dit geval duidelijk niet zo. Er zijn maar weinig mensen die me echt kennen en die weten wat voor worsteling eraan vooraf gaat. En hoe lang het duurt voordat je denkt, ik moet die kant op. Maar toch wil ik proberen om vanavond deze dingen voor u in te rijden. En wel omdat het een hele belangrijke kwestie is. U doorgewint het misschien in de schriften, doorkneed in de schriften. U kent het boek Zacharia uit uw hoofd. Nee dus. Ik ook niet helemaal, een groot stuk wel. Maar in Zacharia 8, dat moet ik dan als stuk begin van mijn inleiding zeggen, vindt u 10 keer een woord achter elkaar. Zo zegt de Heere, en dan komt er weer wat. Dat komt 10 keer voor in 1 hoofdstuk. Dat zijn 10 stappen van een opwekking. Dat mag u voor uzelf uitplussen, uitminnen. Ik weet niet of dat kan, uitminnen, maar plussen en minnen. En in elk geval gaat het om een hele belangrijke kwestie. En dan gaat het over de toekomst van Israël. Het Zacharia-boek beschrijft een tijd na de Babylonische ballingschap. De eerste koning van Babel heeft hen weggevoerd uit Egypte, Nebukadnezar. En daar hebben ze 70 jaar moeten blijven. En na die 70 jaar mochten ze terug. Niet iedereen ging, 10% ging slechts terug. En die 10% mochten in Jeruzalem de tempel herbouwen. En die mochten ook de stad herbouwen. Stad herbouwen, het boek Nehemia, dat is die tijd. Tempel herbouwen, dat is het boek Ezra, dat is die tijd. Maar in die tijd waren er ook nog profeten, behalve Ezra, behalve Nehemia, was er ook nog Haggai, ook een Bijbelboek schrijver, en Zacharia. Dat is allemaal in die tijd. Je zou zeggen, er zijn nooit zoveel Bijbelschrijvers op één hoop geweest dan juist toen. De publieke opinie was tegen, dat mocht helemaal niet. Ja, ze mochten van de koning wel, maar het publiek begon te mopperen. En als het publiek begint te mopperen, dan gaan de politieke partijen om. Dat is nu nog zo. Misschien volgt u het debat, ik heb het niet helemaal gevolgd. Misschien is er vanavond groot nieuws. Ik bedoel dat niet groot nieuws, het programma waar ik donateur van ben. Want ik geef 10 euro en 8 cent voor 10.008. Weet je, voor dat was soms zo'n actie. Maar misschien is er wel van alles gebeurd in Den Haag. Dat zou kunnen. Maar in Israël was het toen spannend. Was het heel spannend. Ze durfden niet te bouwen. Ze hadden niet meer de moed om door te gaan. En dan komt Zacharia op bezoek. Dat zegt Ezra ook in zijn boek. Staat dat Ezra 5. Ze stopten. Ze waren bang. Maar ze werden bemoedigd door Ezra, door de Zacharia en door Haggai. En Zacharia heeft schitterende dingen gezegd over Israël en over de plannen van de Heere met Israël. Schitterend. En u weet, aan het eind van het boek Zacharia komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg, die daardoor midden splijt en ja, hij gaat vandaar dus de stad binnen en prachtige dingen. Maar ook dat alle volkeren, dat staat in Zacharia, van jaar tot jaar zullen heen gaan naar Jeruzalem om daar in Jeruzalem het Loofhuttenfeest te vieren. En als ze het niet doen, geen zegen. Als ze het wel doen, wel zegen. Dat is ongeveer heel kort door de bocht de inhoud. Maar Israël zelf zal zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen rouw bedrijven en bitter leed kennen. Israël zelf zal zeggen, om onze overtredingen. Ik zie het hier nu, Jesaja 53, maar dat is dan het, wat ze dan beleven. Om onze overtredingen werd hij daar naar het kruis gebracht. Om onze schuld was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zacharia 8, 10 stappen van een opwekking. Nou, je zou in de tijd van nu, waarin de producten uit het bezet gebied geboycott worden, waarin elke Jood genegeerd wordt en waarin iedereen een vijand van Israël moet zijn, wil je een beetje meetellen, dan zou je op zijn minst in deze tijd dat hoofdstuk eens moeten lezen. Zacharia 8. Want aan het eind daar staat iets bijzonders. Ook dat volkeren tegen elkaar zullen zeggen, we zullen gaan. We zullen gaan. We gaan. We gaan daarheen. Een excursie naar het beloofde land. Maar de tekst die ik eigenlijk bedoelde en die me heel erg diep heeft geraakt, is de volgende. Dat is het laatste vers van Zacharia 8 vers 23. Dat er dan iets bijzonders gebeurt. Dat 10 mannen van allerlei slag en geslacht en taal zullen vastgrijpen, ja, vastgrijpen de slip van één Judeese man of één Joodse man. Ligt een beetje aan de vertaling, maar het is dezelfde betekenis. En ze zullen zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. We willen met u gaan. Ik hoop dat u nu het plaatje ziet in het boek Genesis. Want wat dan gaat gebeuren, en dat moet nu nog komen, dat is nog niet geweest. Dus dat Rutte en de hele Rutte beteut, al die mensen, maar ook alle mensen die niet zo voor Israël zijn, dat ze dan daarheen zullen gaan. En dat Rutte en al zijn collega's zullen vastgrijpen, ja, vastgrijpen de slip van één Judese man. En dat ze zullen zeggen, we gaan met u, want we hebben gehoord dat God met u is. Dat moet nog komen. Dat voelt u aan. Dat is nog niet zo. Dan kun je gelijk een hele zooi extra kranten gaan drukken, want dat is uniek. In de tijd van Jozef was er één Judese man, één Joodse man. En eerst kwamen 10 broers. Hé, 10 mannen. Zacharia 8, 23. Komen 10 broers. En die gaan die één Judese man, die één Joodse man zoeken. Want die blijkt ineens daar te zijn. Misschien gaat het nog veel en veel verder. Er is in het boek Openbaring sprake van een beest met 10 koppen. 10 kronen, al die koningen, al die 10 vorsten, waarmee alles wat tegen Israël is en wat misschien wel islamitisch is, die zullen daar naartoe gaan. Die zullen vastgrijpen de slip van één Judese man. En eigenlijk zou ik dat er wel in willen slaan. Dat kan ik niet, ik ben niet zo'n beul om met geweld dit naar binnen te brengen, dat lukt toch niet. Maar ik zou nu wel iets zeggen. In het Oude Testament, in Prediker 9, ik heb hier een klein spiekbriefje hoor, dus ik heb makkelijk op, 9 vers 15. Daar vindt u een hele merkwaardige geschiedenis. Klein stukje, heel klein stukje tekst. Prediker 9 vers 15. Er was een kleine stad. En die kleine stad werd belegerd door een groot koning. Salomo schrijft het, de wijsheid zelf. Dat is een boek van hem. En er was in die stad één man die de stad had kunnen redden. Maar niemand trok naar hem. Ziet u hem zitten aan de rand van Jeruzalem? En hij weende toen hij de stad zag. Ziet u het? Ziet u dat? Hij zegt, o Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Erkent toch dat wat op deze uw dag tot uw vrede dient. Maar ze hebben gezegd, nee. Ze wilden die Judese man niet. Toen de Heer Jezus hier was. En in het boek Prediker wilden ze hem ook niet. Maar hij was misschien niet van hun politieke club. Maar u herinnert zich ook dat een vrouw, u vindt dat in het evangelie van Marcus en van Lucas, die al, ik weet niet hoe lang ziek was, aan bloedvloeiing had geleden, en al haar hebben en houden aan artsen had gegeven om genezen te worden, en het is niet gelukt. En ze had geen baat gevonden, het was alleen maar erger geworden, staat in de tekst. En dan komt ze van achteren in de crowd, in de scharen, in de enorme groep mensen om de Heer Jezus heen. En ze denkt, weet je, ik wil hem aanraken. Heel merkwaardig. Zou zij Zacharia 8 vers 23 hebben gekend, dat ze de slip van een Judese man moet aanraken? Dat zij heeft het letterlijk gedaan. Letterlijk. En het was over. Het was klaar. De Heer Jezus stopt en vraagt, wie is dat? De mensen zeggen, en Petrus en zo, van, ja, nou, zo'n massa mensen om je heen. Man, 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 ga nu eens bij zo'n massa zeggen, wie heeft mij aangeraakt? Ze dringen allemaal tegen u op. Met andere woorden, iedereen raakt u bijna aan. Ja, zegt de Heer Jezus, maar dat is het niet. Wie is het? En dan komt ze. En ze zegt daar, ten aanhoren van de hele schare, dat en dat is er gebeurd. Weet u, ze had al die jaren van bloedvloeiing, had ze onrein moeten roepen. Dat heeft ze niet gedaan. Want als een vrouw buiten haar maandelijkse periode bloedvloeiing had, dan was ze al die dagen onrein, zegt het boek Leviticus. Heel precies. Maar ze heeft één ding gedacht. Ik heb nu alles geprobeerd. Ik heb alles gedaan wat kon. En het is niet beter geworden. En nu, ik wil hem aanraken. Ik zou je één ding willen vragen. Heb je ooit een aanraking met de Heer Jezus gehad? Dat moet jij doen. Hij wil komen. Hij staat klaar. Maar je moet hem wel aanraken. Zal ik het anders zeggen? Je moet hem aannemen als je heiland, als je verlosser. Er moet een moment komen dat je zegt, Jezus, u bent de enige. En vanaf het moment dat dat gebeurt, is alles anders. Het is maar één stap tot Jezus, zingt een oud lied. Waarom dan niet gedaan? Waarom zit je nog met je prut, met je zonde, met je verkeerdheid? Misschien wel met van alles. Misschien wel met kritiek. Misschien wel met kritiek van vroeger. Want die kerken die deugen van geen meter. En die voorgangers deugen ook van geen meter. Nou, misschien hebben ze wel gelijk. Als u het van mij verwacht, dan lukt het ook niet. Dan wordt het ook nooit wat. Maar hij, de Heer Jezus, door God gegeven. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Dat is die ene Judese man. Die ene Judese man is de oplossing. Daarom zal Israël straks zien op hem die doorstoken werd. Dat is de oplossing. En de oplossing voor vandaag is de Heer Jezus. Niet een overlegorgaan in Parijs over het milieu. Aardig geprobeerd, kost een flinke duit, maar ze schieten geen meter op, niks. Sorry hoor, ik spreek als de deskundige, dat voelt u wel. Maar ik wil alleen maar zeggen hoe inhoudsloos het allemaal is. Je kunt op Malta een conferentie beleggen. En dat gaat dan over vluchtelingen. Kom ook eens daar verder. Je kunt de Kamer debat houden, zoals vandaag en morgen. Misschien weet ik veel hoe lang dit duurt. En het komt nog niet verder. Je hebt hem nodig. In de toekomst is er slechts één middel. En dat is die ene Judese man. En dat is nu precies wat ik in Jozef terugvind. Helemaal getekend. Schitterend getekend. Jozef zit nog in de gevangenis. De farao heeft dromen, komt vaker voor. Nebukadnezar heeft veel later in de tijd ook dromen. Er is ook niemand een uitweg en uitleg aan te geven. En Daniel kan dan vertellen hoe het zit. En nu is het Jozef. Die schenker die ooit gezegd heeft, ik blijf aan u denken. Oh ja, ik blijf u eeuwig dankbaar. Nou, het lijkt wel Nederland. En hij is goed en wel weer begonnen met zijn normale werkzaamheden. Nee, vergeten. Zo is die schenker. En zo ben jij ook misschien. Die schenker, toen hij dus hoorde dat al die knappe koppen van Egypte afhaken en niet weten hoe ze met die dromen aan moeten. Ja, maar in de gevangenis toen, sowieso, er was iemand, er was een Hebreeuwse. heb je het letterlijk, de Hebreeuwse man, de Joodse man. Die wist het. Haal hem, roept Farao. Nou, dat krijg je. De kapper gaat gelijk mee naar de gevangenis. En de kleermaker gaat mee naar de gevangenis. Het wordt gelijk een hele happening. En dan komt hij. Het staat echt in de Bijbel, hoor. Van die kleren en geschoren. En dan komt hij daar bij die farao. En de farao vertelt hem die droom. Maar Jozef leeft dus over die 7 magere en 7 vette jaren alles uit. 2 keer. Dat het 2 keer is gezegd, zegt Jozef. Dat betekent dat het echt vaststaat bij de Heer. Dubbele. Door de mond van 2 getuigen zal een woord vaststaan. Ook 3, maar 2 zeker ook. En nu komt het punt dat Jozef uitlegt van, en weet u wat u nu doen moet, farao? Nu moet u iemand hebben die de zaak op orde brengt en die echt, echt wat doet. En die nu in die 7 volle jaren, die 7 rijke jaren, bij elkaar springt en doet wat mieren doen. In de zomer bijeenbrengen en in de schuren. Die hebben ze niet, maar ze gaan wel voedsel verzamelen voor de winter. Dus dat moet u ook doen. En de farao zegt dan, zouden we wel iemand vinden? Nee. En daar was iedereen het wel mee eens. Niemand. Haal hem. Hij was er. U bent die wijze man. En de farao stelt hem aan als de bewindvoerder, als de Heere. Hij wordt op de troon gehesen. Krijgt echt een gouden keten. Dat is een kroon. Hij krijgt een ring. En ik hoop dat ik dat zeggen kan. En daar moet u zelf maar eens eventjes gaan nadenken. Op het moment denk ik. Misschien wel op hetzelfde moment dat in Genesis 38 Juda zijn ring inlevert. Ik denk dat het hetzelfde moment is. Voor mij is het een God van orde. In de tijd kan dat heel precies uitkomen dat Jozef een ring krijgt. Dus de een levert hem in en de ander krijgt. En Jozef wordt als een koning op de troon gehesen. Mag door de stad gereden worden. En iedereen moet knielen. En op hetzelfde moment krijgt hij, Jozef, van farao een vrouw. Dat was geen Joodse vrouw. Dat was een heidense vrouw. Haar naam zegt het al. Ik zei dat zo pas al even. En die heidense vrouw, Asnat, wordt aan Jozef gegeven. De broers. Nee, die hebben geen flauw benul hoe het met hem afliep. Weten nog niks. Maar zelfs 2 zonen zijn geboren nog voor er grote nood uitbrak. En die grote nood, broeder en zuster, is de grote verdrukking. Dat voelt u wel. 7 jaren van grote nood, grote verdrukking. Die komt nog. Die grote verdrukking duurt uiteindelijk maar 3,5 jaar. Omdat God zegt, ja, als die dagen niet verkort zouden worden, dan zou er helemaal niks overblijven. Dan zou die hele zaak kapot gaan. Dus maar 7 jaren stonden daarvoor. Dat is die laatste jaarweek van Daniel 9. Dat is voor de techneuten onder jullie. Zoek het maar uit. Ga maar plussen, minnen. U komt daaruit. Die laatste jaarweek van Daniel 9 duurt 7 jaar. Hele moeilijke periode wordt dat. Maar voor die tijd aanbreekt in Egypte, voor die grote hongersnood komt, die grote verdrukking daar is, heeft Jozef al 2 zonen. En de een heet moeite vergeten en de ander heet vruchtbaar in de ellende. Jacob heeft dat later aan het eind bij zijn zegen omgedraaid met die gekruiste armen. Misschien kent u die geschiedenis. Prachtig. Eerst vruchtbaar in de ellende, zei de oude Jacob op zijn sterrenbed. Nou, als er 1 vruchtbaar is geweest in zijn ellende, dat is mijn heiland. En om de vreugde die voor hem lag, moeite vergeten, heeft hij het kruis ook verdragen. Het is de Heer Jezus. U vindt in de geschiedenis van Jozef een vrijwel compleet beeld, een complete foto van de Heer Jezus. Schitterend getekend. En dat duurt 15 hele hoofdstukken. En 15 hoofdstukken uit het eerste Bijbelboek betekent dat het heel erg belangrijk is. Alleen al daarom zou dat veel en veel meer accent moeten krijgen. En nu krijgt Jozef een vrouw. Voor de grote verdrukking. Ik hoop dat valt. Ik weet niet hoe u daarin staat en ik weet niet wat u allemaal geleerd hebt of geleerd gekregen hebt. Ik ga u niet zeggen dat het alles wat anderen zeggen niet goed is, want dat is niet aan mij. Dat moet de Heer maar doen. Maar ik ga u wel zeggen dat de gemeente die nu gevormd wordt voor de grote verdrukking al bruid is. Zoals ook Asnat voor de grote verdrukking aanbrak al bruid was, nog sterker. Ze was al moeder geworden van twee jongens. En ik weet niet hoe je daar zelf in staat en of je gesprekken hebt met andere gelovigen, evangelische christenen of reformatorische christenen. Ik hoop dat het christenen zijn. Want dat is het belangrijkste. Niet mijn toekomstvisie bepaalt, maar de Heer Jezus kennen, dat bepaalt. Maar Jozef heeft die vrouw Asnat als vrouw gekend en gekregen. En hij is het land Egypte doorgegaan en heeft zijn plan om zoveel mogelijk koren bij elkaar te brengen in schuren, heeft hij uitgevoerd. En na 7 jaren verzamelen, belasting innen, zijn die schuren overvol. Er was geen tellen meer aan. En toen, ik ben ook ervan overtuigd, als er toen een krant geweest was die geschreven had toen ongeveer 5 jaar verder was of 6 jaar. Zie je wel, ach, het gaat allemaal gewoon door. Allemaal onzin, het is bangmakerij geweest. En dan komt het moment. We hebben honger. Farao zegt, er is één, nee, zo zegt hij het niet. Nee, zo, maar met Zacharia 8:23 zouden we zeggen, er is één Judese man, die moet je hebben. En dat was wel zo. Het was wel één Joodse man. Daar, in de hele wereld van toen. Je moet je dus echt voorstellen dat Egypte in die tijd was wat Amerika en Rusland samen zijn nu. Hè, in Europa erbij. Gewoon wereldmacht. Die hadden alle macht. Die konden alles doen wat ze wilden. De hele wereld. Eén man. En u denkt misschien, ik hoop het, dan ben ik blij dat ik die Heer Jezus nu al ken. Dat ik weet dat hij mijn heiland is. Dat hij mijn verlosser is. En dat ik bij hem mag horen. Nog preciezer. Dat hij van mij houdt. Dat hij mij wil bij zich. Dat hij mij, als hij in de troon zit, mij met hem laat regeren. We zullen met hem heersen die 1000 jaren. We zullen met hem in de troon zitten. Onze bruidegom is de Heer Jezus. En hij zegt, ik kom heel spoedig terug in de geest, en de bruid zegt, kom Heer Jezus. Kom maar Heer Jezus. We zouden u zo graag willen zien. En vanaf het moment dat dat helder wordt voor je hart, dan kan iedereen roepen wat men wil of wat ze willen. Jij weet het heel zeker. Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. Er is een groot verschil tussen een vrouw in de Bijbel en een bruid. En dat verschil wordt nergens duidelijker dan in het boek Openbaring, in Openbaring 12... Daar vindt u een groot teken in de hemel. En dat is een vrouw. En die is in barensnood. En die staat op het punt om een kind te baren. En de grote rode draak die staat ervoor om zodra dat kind gebaard is, wap, te zeggen, weg ermee. Nou, dat gebeurt niet. Dat kind wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. En die vrouw die wordt verstopt ergens. En de duivel die gaat proberen, die grote draak, de slang, de duivel, allemaal hetzelfde. En die probeert die vrouw te verslinden door een enorme waterstroom achter haar aan te spuwen. Maar ze wordt verstopt. De aarde komt te hulp. Een gap, een enorme opening, water weg. Ja, zo makkelijk gaat het bij de Heer. Hij kan zeggen, knop, water komt. Hij kan ook zeggen, water weg. Sorry hoor, ik wil zo graag eenvoudig zijn. Maar wel heel mooi. Die vrouw, die wordt in die grote verdrukkingstijd, daar staat het echt bij, dat ze die 1260 dagen, die 42 maanden bewaard blijft. Dat ze gespaard wordt en dat ze door God beschermd wordt. Maar op hetzelfde moment, Openbaring 19, is daar een bruiloft van het Lam in de hemel. Dat is niet hetzelfde, dan moet u niet zeggen, ja dat is Israël. Nee, nee, Israël is die vrouw. Uit hen, uit Israël, is wat het vlees betreft de Christus. Zegt Paulus in Romeinen 9. Maar die vrouw is Israël. En die bruid dan, ja dat is een ander. Dat is ook de bruid van het Lam. Misschien was u wel zondagavond om 19.00 in de Limkuul, Teun van Ommen gesproken over op mei 19. Ik zong vanmiddag even een klein stukje Psalm 46. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, maar dit heb ik uit de mond van Teun van Ommen gehoord. En ik heb het gecheckt, dat klopt ook nog. Ik twijfel ook niet aan hem. Het is een vriend geworden in de loop van de jaren. Maar waar het me om gaat is, dat schitterende beeld van een vrouw die een kind ter wereld brengt en daardoor onder druk komt en daardoor vervolgd wordt en belaagd wordt, dat ziet u nu. Waarom zou dat volk zo belaagd zijn in 1940, 1945 of nog eerder, iets eerder, vanaf 33 ongeveer? Waarom? Waarom is er nu zoveel kritiek op Israël? Waarom? Ja, ze hebben een kempertje. Ze hebben wat rare ideeën over de Torah en over een zwarte hoed. Ik heb ook een zwarte hoed gekregen, komt rechtstreeks uit Nieuw-Zeeland, komt niet uit Jeruzalem. Je kunt overal wat van bedenken. Maar waarom dan? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Omdat de duivel wel gelooft, wat de meeste mensen vandaag helemaal niet meer geloven, dat God met Israël een heel bijzonder plan heeft. Die gelooft het wel. En de kerken zeggen, ah nee, kom, doe niet zo mal, dat is inlegkunde. Oh ja? Waarom zou dan Herodes, toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem, gelijk een poging gedaan hebben om hem om te brengen? Waarom dan? Is dat niet die grote rode draak die staat? Ha? Waarom werd hij van de stijlte gestort in Nazareth? Waarom wilde men hem ombrengen in Jeruzalem, nog voor hij gekruisigd werd? Het is allemaal hetzelfde. De duivel is bezig om hem van de kaart te nemen. En daar, omdat Israël, de draagmoeder is, als ik het zo zeggen mag, het kanaal is, het baarkanaal is van geboren worden. Daarom is Israël zo onder druk. Dat is de reden. En u moet heel voorzichtig omgaan met kritiek op Israël. Niet dat ze het ook goed doen, dat is niet waar. Er is dus genoeg te zeggen over de politiek van Israël. Maar nog, ik ben niet zo politiek geschoold. Ik weet alleen dat er mensen aan het bewind zijn die misschien toch wel meer ontvankelijk zijn voor de dingen van de Heer dan u denkt. Ik moet altijd denken, het is een kleine excursus. Meneer Netanyahu is daar nu premier, de chief, de grote man. Die komt in de buurt van Jeruzalem in een soort moshave, een soort kibbutz. En daar was een broeder, Eli Bar David. Nou, als je nou toch een mooie naam wilt, een Joodse naam wilt, daar heb je er een. Eli heet die Bar, de zoon van David. Jullie kennen hem. En die heeft daar een mooie tuin om die moshave aan laten leggen met allerlei tuinen, met alle planten, alle bomen, met alle voorwerpen van een pers, een wijnpers, een druivenpers, een olijvenpers, maar ook een synagoge, een ritueel bad. En alles wat maar voorkomt in de Bijbel is daar omheen.
Een dorsvloer.
Die dorsvloer, ja. Ook, ja. Dat klopt. En toen hebben zij dat restaurant, hun restaurant in hun kibbutz, in hun moshave. Het zijn Messiaanse Joden. Het zijn Messias beleidende Joden. Eventjes, hè. Het is mijn broeder. En toen hebben ze hun restaurant kosher gemaakt. Maar dan konden ze ook religieuze Joden en zo ook uitnodigen. Want die komen alleen maar in restauranten en hapje eten of een feestje vieren. Als dat kosher, nou, dan maar kosher. We eten wel iets minder of iets anders. Kosher. Netanyahu en zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen komen daar. Ik heb het van Eli Bar David zelf. Ik vond het toen om te janken van blijdschap eigenlijk. Maar goed, die komt daar. Maar het is de Messias benaderen, de Joden verboden om te evangeliseren. Dat mag niet. Nog niet, nergens niet. Maar ze mogen wel vragen beantwoorden. Dus we doen die handigers vragen oproepen. Ja, daar zijn ze meesterlijk in. Echt waar. Dat is een. Ja, dat is toch iets van vindingrijkheid. Wat wij misschien niet hebben, maar dat hebben zij wel. Van alles is er gebeurd. Meneer Netanyahu vraagt aan Eli Bar David: hebt u het nu over Jezus? Dus hij vroeg. En Eli zei: ja, als u het weten wilt, ja zeker. Ja zeker, over hem heb ik het, ja. Ik zal u dat wel vertellen. Weet je. Dus hij vroeg. Ik wil zo graag duidelijk maken dat hij daar eenvoudig, maar heel duidelijk, want ik ken hem, één schitterend stukje evangelie gehoord heeft. Wat hij daarmee doet, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Maar dit gebeurt. En daarom, lieve broeder en zuster, Israël is in groot gevaar en ligt enorm onder spervuur, maar er komt wat. Jacob heeft gehoord dat er in Egypte koren is. Ik ga weer terug naar Genesis. Stuurt zijn zonen, 10 in dit geval, want Benjamin blijft eerst thuis. Dat zijn die 10 die ook die slip van die Judese man vastgrijpen. En ze komen daar en ja, ze buigen als knipmessen. Nou, zij waren natuurlijk hun dromen lang, die dromen al lang vergeten. Wat dacht je dat wij als schoven ooit zouden buigen voor jouw school? Wel, nee, natuurlijk niet. Nou, wel dus. En dat gebeurt 3 keer of zo. Even, we hebben het al 2 keer gelezen, maar dat gebeurt geloof ik 3 keer. Dat doen ze wel. En waar het nu om gaat is, lieve broeders en zusters, dat Jozef hen herkent. Weet je, er komt een moment dat Israël tot de conclusie komt, dit is onhoudbaar. We gaan eraan. Als die dagen van de grote verdrukking niet ingekort zouden worden, nu, dan zouden ze allemaal omkomen. Nou, die zijn ook voor Israël van toen ingekort omdat Jozef hielp. Snap je? Die zijn voor hen ingekort omdat het hele volk naar Egypte is gekomen. Uiteindelijk met Jacob, met de hele karavaan. Dus die dagen zijn ook toen letterlijk ingekort. Die 7 jaar. Ook dat is mooi om mee te nemen. Maar goed, hoe dan ook. Jozef heeft daar gezien en heeft zijn hart laten spreken. Hij wilde zo graag dat zij zelf door de oefeningen, zo heet dat vandaag, van het leven en van de moeilijke dingen dichterbij zouden komen. Dat is ook gebeurd. En dan gaat Jozef, dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking, gaat hij zijn schuren openen. Ik weet niet of ze erbij stonden toen hij letterlijk de deur van de schuur opendeed. We hadden vanmiddag een gesprek over Openbaring 11, het laatste vers van Openbaring 11. Daar staat dat er een moment gaat komen dat jij en ik in de hemel erbij zullen staan als je gelooft in de Jezus. En als je niet gelooft, sta je er niet bij. Als je er wel gelooft, sta je er wel bij. Dat hij in de hemel, de tempel die in de hemel is, gaat openen. U voelt hem aan, dit verbind ik met het openen van de schuren van Jozef. En dat de ark van zijn verbond, van Gods verbond, zichtbaar wordt. In de hemel. Je bent verheerlijkt, het gaat niet meer om dat jij nog gered moet worden. Het gaat er niet om dat je nog schulddelging moet krijgen, of dat je nog vergevenis moet. Dat is geweest, want anders was je dat niet. Maar dan gaat hij jou vertellen wat er ten diepste is gebeurd op het kruis van Golgotha, waar hij tot zonde gemaakt werd en hij onze zonden in zijn lichaam droeg. Maar ook dat hij met zijn eigen bloed is ingegaan. Ja, we denken dan aan dat lied, dat bloed wat uit zijn zijst, is ook waar. Maar dat hij met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf, daar nog steeds op slot, in de hemel nog steeds afgesloten, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dan gaat hij jou vertellen, weet je wat er gebeurde toen ik daar aan het kruis mijn leven gaf, toen ik daar stierf, toen ik mijn leven gaf, weet je wat er gebeurde? Ik ging naar hem, naar de ark van het verbond. Want in Jeruzalem stond in die tijd helemaal geen ark meer. Misschien is het wel die ark die opgetrokken is en daar nu staat. Dat zou kunnen. Want niemand weet waar die gebleven is. In het verhaal over Ethiopië kun je rustig vergeten. Maar hij is daar. En hij laat je zien wat er gebeurde. Dat hij niet met het bloed van stieren of bokken, maar met zijn eigen bloed inging in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor Gods aangezicht. Voor jou. Nou, dat is een openbaring. Als die scheuren opengaan, dan zou je zeggen, dit is leven. Dit is leven. Leven uit God. Zoals in de tijd van Jozef de schuren open gingen en ze daar koren konden kopen en met een zak van koren weer een paar maanden verder konden. Maar dan moesten ze weer terug. Maar dan was die zak weer leeg. Maar dan in de hemel, eens en voor altijd. Ik verlang ernaar om daar bij de Heer Jezus, om eindelijk te begrijpen wat er zich eigenlijk heeft voorgedaan toen hij aan het kruis zijn leven gaf. Dit zijn momenten waar je nu al naar kunt verlangen. Nou, dat wilde ik graag waarmaken. En Jozef heeft zo die scheuren opengedaan en die opgetaste zegen, die bij elkaar gesprokkelde zegen, misschien is het woord sprokkelen niet eens goed, maar met bij elkaar gebrachte zegen, die heeft hij willen uitdelen. Hij wil dat ook graag uitdelen aan jou. Hij wil je graag laten meegenieten met dat geweldige resultaat van zijn werk aan het kruis. Hij wil je bij zich hebben in de troon. Hij wil je met hemzelf laten genieten van God de Vader. En die persoonlijke, vertrouwelijke omgang met de Vader wil hij jou geven. Heer Jezus. Nou, dan ben je sprakeloos. Dan ga je alleen maar door de knieën, denk ik. Ik weet niet hoe dat gaat in de hemel als je geen knieën meer hebt. Maar goed, we hebben een verheerlijk lichaam. Ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Maar we gaan doen wat we kunnen om hem te huldigen. Om hem te prijzen, om hem te bedanken. En zoals de broers met zakken met koren uit Egypte vertrokken en weer bij je oude Jacob kwamen. Onderweg hadden ze honger en dan hebben ze die zakken alvast opengemaakt. Snap ik. Ik had ook graag wat gewild. Snap je wel? Maar ineens zien ze hun geld in liggen zitten boven. Jongen, volgende probleem. Hebben we een geldbuidel meegenomen? Willen we koren kopen? En ligt de geldbuidel erbovenin? Ja, denk je dat de genade van God te koop is? Nee, nooit! Dat moesten ze toen al leren. Dat is niet te koop. Uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Daarom ook van dat lied. Dat het genade is. Alleen maar genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Je kunt het niet kopen. Dat is niet te betalen. Dat hebben de broers moeten leren. En ze denken, ja, dat loopt nooit goed af. Dit loopt nooit. Worden we ook nog beticht van dieverij. En we krijgen dan van alles over ons heen gestort. Klopt. Zo hebben ze gedacht. De volgende keer gaan ze. Zegt de oude Jacob, nou dan moet je geld van A en geld van B maar meenemen. Nog een cadeautje erbij. Ja, je moet er wat. Hè? Dus dan maar een kerststukje erbij. Ik doe maar even wat. Goed, we gaan heen. En weer komen ze terug. En weer ligt die geldbuidel. Ik wil over die beker even niks zeggen, dat is mij te moeilijk. Ik wil er wel aan, want dat is heel bijzonder. Maar dat laat ik los. Feit is dat als Jozef zijn schuren gaat openen, zij overladen worden met zegeningen. Weet je wat er gebeurt als jij bij de Heer Jezus komt? Dat je overladen wordt met zegeningen. De Bijbel zegt het zo in Efeze 1. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Overladen met zegen. Niet een klein beetje. Vol. En dan zitten wij te zeuren over. Ja, we zijn op weg naar de hemel. Ja, oké, okay, straks dan praat de hemel. Maar nu is mijn auto stuk. Jongen. Hoe kunt u nu een God van liefde zijn en mijn auto stuk laten gaan? Nou, zo zitten mensen in elkaar. Alleen Hollanders natuurlijk. Ja. Nou, vergeet het maar. De hele wereld is zo. En als het lichamelijk even niet zo goed zit, ja, dan moeten we er wat aan doen. Daar hebben wij onze middelen. Ja, afgezien van doktoren en medici en ziekenhuizen en zo. Nee, daar hebben we ook nog, we hebben ook in de charismatische hoek allerlei wonderdoeners. Daar gaan we heen. Wij willen voor ons probleem hebben. Nou ga ik afsluiten met iets. Dat heb ik ook gezegd vanmiddag in ons gesprek, maar ik wil het nog een keer zeggen. En dat kwam eigenlijk, dat kwam een beetje een schok. Ik had een doorgewinterde broeder, een Nestor uit Evangelisch Nederland aan de telefoon maandag. Hij kent mij een beetje en ik ken hem ook een beetje. En op een gegeven moment zegt hij, ja, 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 ik zei, hoe gaat het dan? Ik zal die naam ook, misschien flap ik het er nog wel uit. Maar ja, mijn bril en zo, en mijn ogen, en ja, tanden. Begint hij over, weet je wel. En hij begint over zijn gehoorapparaat en weet ik veel. En ja, het wordt natuurlijk niet beter, niet, het wordt niet makkelijker. Nee. Dus ik denk, nou, Nestor in Evangelie, ik zeg, weet je wat, je moet Prediker 12 eens lezen. Nou, ik kwam helemaal niet over. Nee. In Prediker 12 staat precies wat hij net aan mij vertelde. Ik bedoel, die uit de vensters zagen, die hadden hun glans verloren. Die deuren naar de straat, die waren gesloten. Nou, je doet er wat aan, hè. Beter horen en bij Hans Anders. En, weet ik wat. En de maalsters ophouden. Ja, ja, ook, ja, kunststof eethoek erin. En je bent weer voorlopig verder. Nee, maar zo. Het is helemaal getekend. Helemaal getekend, Prediker 12. En de wachters, ja, dat zie je dan, hè? Die oude mensen die worden wat trillerig en zo. De wachters beven en de sterken, dat zijn je benen, die worden krom. Nou, makkelijk voor de voetballers, dan kunnen ze er een bal doorheen schieten. Maar ik bedoel, het is gewoon zo. Nou, een beetje flauw, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit niet een raar verhaal is, maar dat het een verhaal is dat de rouwklagers rondgaan en dat de molen stopt. Het had. En dat grijze haar. Die mandelboom die bloeit. Alles wordt minder. Je ogen, je oren. De maalsters. Je handen, je benen. Alles. Alles gaat achteruit. Alles gaat achteruit. Behalve. De mandelboom bloeit. En ik heb me jaren afgevraagd, wat zou dat nu betekenen? Ik wist het niet zo precies. Ik dacht, dat zal de grijze haar wel zijn van een zuster of van een broer. Maar ja, dat verven we dan weer bruin. Dan moet je moeten wat doen, hè? Totdat ik ontdekte dat in de nummerie 17 11 staven die voor het aangezicht van de Heere lagen net zo dor waren als een dag eerder. Maar één staf, want er lagen 12 staven. Eén staf ging bloeien, bloesem voortgebracht, bloemen gedragen, vrucht. Een amandelboom! De volgende dag kwam Mozes daar. Zo staat er een amandelboom! In het Heilige der Heiligen! In de tabernakel. Nou, hij brengt die 11 staven naar buiten. Er stond een naam op van al die kopstukken. En dat hebben ze geweten. Maar misschien is die boom nog te tillen geweest. In elk geval. Ja. Oh ja, dat is de amandelboom, ja. Ja, dat is de zegen. Dat is Gods zoete. Dat is van de Heer. Zal ik het nu anders zeggen? Alles kan achteruit gaan. Maar de amandelboom in Israël is de eerste boom die bloeit in het voorjaar. Waarvan akte. En die eerste boom. Het is alsof de Heer zegt, weet je, als je ogen minder worden. Het nieuwe leven longt. Je ziet het misschien niet meer met je ogen. Maar je weet het wel. Misschien hoor je het ook niet meer. Maar je weet het. Misschien wordt het trillerig en beverig. En misschien krakkemikkerig. Maar de amandelboom bloeit. Dat is positief. Dus alles is negatief. Alles is negatief behalve dit. En de amandelboom bloeit. Mijn broeder, aan wie ik dat vertelde, was even verbaasd. Want dat had hij nooit gehoord. Niet de wijsheid van mij. Want ik heb dat al, ik weet niet hoe lang geleden gehoord. Dat kan al lang bekend zijn. Is ook wel bekend, heb ik begrepen. Maar zou je nu durven zeggen, nou, als er iets dan niet goed gaat, helemaal goed gaat. Heer, ik dank u dat de amandelboom bloeit. Zou je durven zeggen? Weet je, als in Jeremia de vraag is, wat zie je Jeremia? Ja, ik zie een amandeltak of een amandeltwijg. Ja, zegt de Heer, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Ik maak het waar. Ik doe het. U en ik, we worden gezegend. En onze Heer Jezus is die echte Judese, die ene Joodse man. Er is niemand anders dan hij. Er is een lied van ergens, niemand anders dan Jezus, niemand anders dan hij. Kan mij verlossen, maakt mij van zonden vrij. Hij is enig, uniek. Hij is de absoluut unieke. Dat is mijn heiler, dat is mijn verlosser. En die wordt omschreven in Psalm 45. Daar wil ik je als afsluiting voorlezen. Psalm 45. Misschien wil je het even opzoeken. Ik heb makkelijk praten, maar ik had er al een briefje bij gelegd. Psalm 45. Een bruiloftslied, dat staat erboven. Dat hebben de mensen erboven gezet. Een onderwijzing, dat betekent dat in Israël dit geleerd moest worden. Dat is het woord maskil of maskilim. Maskilim is onderwijzenden, de mensen die onderwezen waren. Een maskilpsalm, onderwijs, dat moesten ze leren. Dus behalve zingen moest dit ook les zijn. Dat bedoelen we. Een lied over de liefde voor de koorleider van de zonen van Korach. Nou, dat laat ik me los. Mooie dingen zitten ervan te zeggen. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Ik wou dat ik het precies zeg. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Die ene unieke Joodse man. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Vers 5. Rijd voorspoedig uit in uw glorie op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Nou, ik heb al zo ontdekt, glorie en waarheid en zachtmoedigheid en gerechtigheid zijn vier wielen van diezelfde wagen. Dat is die gloriewagen met die vier wielen erop. Dat weten we wel uit Ezekiel. Nou, glorie, waarheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Maar dan zegt vers 7. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Die teksten kent u. Die staan in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God. U bent de gezalfde. Met vreugdeolie boven uw metgezel. Is niemand anders dan hij. Niemand als hij. Al uw kleding geurt van mirre. Ja, natuurlijk. Leiden, bittere aloë, reukstoffen, kaneel. Wanneer u uit ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Ik kan het niet voorstellen. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. En de gamelin, de koningin staat hier. In deze vertaling, anders hebben de gamalin, staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Ik laat het nu. Ik schier ook een beetje vol. Er komt een moment dat alle glorie daar is in de hemel. En dat hij, de koning der koningen, de heren der heren, daar in de troon is. En dat jij en ik ernaast staan. Erbij zijn. En eigenlijk zeggen, ja, zo hoort het. Hij verdient het. Het behoort hem. Hij mag die glorie, hij mag die eer, die enorme hulde mag hij krijgen. Wie is die hij? Dat is die ene. Er was geen andere. En toen er niemand anders was. U kent Openbaring 5 misschien ook een beetje. En dat gaat op een moment een boekrol zichtbaar worden in de hand van hem die op de troon zit. En dan komt daar de roep in de hemel. U staat erbij hoor. Wie is waardig de boekrol te nemen en de zegels te verbreken? Nou, je zou zeggen, nou, nu vliegt Obama overeind. Die zegt, ja. Nou, hoor jongens, kentenbroers. Of Poetin met zijn strak gezicht, die zegt, ja, maar dat doe ik. Niks. Niemand meldt zich. Johannes, de secretaris, die schrijver, die huilt, die weent zeer omdat er niemand waard is om de boekrol te nemen. Dat is de zegenrol van God. De rol van Gods zegen. Niet het eigendomsakte van de aarde of het woord van God. Dat is de zegen die God wil. Dat is die schuur vol zegen. Waarvan ik vanavond sprak. De schuren van Jozef. En niemand meldt zich. Johannes Hout en een van de oudsten, een van jou, jullie, een van ons, die zegt, wees kalm, blijf kalm, er is één. De leeuw van Juda, heb je weer, Judese man. De leeuw van Juda, heeft overwonnen. En wat ziet hij dan? Een lam staande als geslacht. Dan heb je alles bij elkaar. Dan ineens wordt dat lam, onze Heer Jezus, gezien in al zijn heerlijkheid, majesteit en zijn genade, maar ook als het lam dat geslacht is. En over hem gaat het. En hij is in Bethlehem geboren. Ik ga er geen kerstpreek van maken. Ik ga alleen zeggen wat ik vanmiddag al zei een keer. Dus voor mij is Bethlehem, waar hij geboren is, typerend voor het volgende. De eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel, is in Genesis 26. Dan komt Jacob met de hele karavaan, die komt weer terug. Is weer bij Laban geweest, is uiteindelijk ook in Bethel geweest, onder druk. En komt dan richting Hebron, ongeveer in de velden van Efrata. Staat erbij hoor, in de Bijbel. Bethlehem, de velden van Efrata. En daar heeft is de tijd van baren voor Rachel. Rachel had al een zoon gebaard, dat is Jozef. Die was al geboren, en dan komt Benjamin. En dat gebeurt. En tijdens dat baren sterft Rachel. Dat is best dramatisch. En Rachel zegt dat die nieuwe geborene Ben-Oni moet eten. Zoon van mijn smart. Want dat was op dat moment aan de orde. Zoon van mijn smart. En een paar tellen later heeft Jacob, voordat hij aangifte moest doen in het gemeentehuis. Sorry hoor, dat is mijn vertaling. Maar dit verandert in Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Bethlehem is voor mij de verandering van zoon van smart in de zoon van mijn rechterhand. Voor mij zegt dat alles. Dat is alles. Dat is de Heer Jezus in zijn zwakheid, in zijn mens zijn, in zijn verlangen om naar het kruis te gaan, wordt veranderd in hem die in de troon zit en die de zoon van Gods rechterhand is. Voor wie iedereen zich gaat buigen. Mooier kan het niet. Dat is kerst 2015. Amen. Vader, ik wil u zo bedanken voor wie u bent en voor wat u doet. Voor wat u gedaan hebt in de Heer Jezus. Ik wil u zo danken dat de Heer Jezus uw alles is. Uw welgevallen, uw geliefde, uw vreugde, uw lieflijke reuk. We willen u danken dat de Heer Jezus het complete offer is, het offer is. Dat aan hem niets mankeert, dat alles gaaf is aan hem. En hij is gegaan. En hij is de enige oplossing voor ons en voor Israël straks misschien. Nu ook al, maar straks zeker. Nu kunnen mensen hier in Nederland de Heer Jezus nog leren kennen. Ik bid ook dat dat gebeurt. Straks zal Israël komen. Ze zullen die slip van die Judese man vastgrijpen. We willen u danken dat er dan redding is, heil is. Dank u wel voor de schuren van Jozef, voor de genade die is uitgestort. Dank u wel voor alles. We prijzen uw naam en danken u voor dit moment en eren u om wie u bent.
U weet nu ook wat kerstfeest is. En ja, ik mag u ook allemaal gezegende dagen toewensen, want het staat voor de deur. Maar het ware kerstfeest hebben we vanavond iets van gehoord. En laten we tot slot nog een lied zingen met elkaar. En ik had er... Ja, eigenlijk 722 voor gekozen. Dat is een mooi lied om mee af te sluiten. Kroon hem met gouden kroon. De Heer Jezus, waar we dit seizoen heel veel over gehoord hebben. We zijn aangeland op de helft van onze Bijbelstudies. We hebben het hele seizoen volgepland. Maar we hebben het jaar 2015 afgesloten met een hele mooie avond vanavond. Met een prachtig uitzicht op de Heer Jezus. Maar goed, we hopen volgend jaar dan weer verder te gaan. En we hebben, ik noemde straks al de avonden van Dominic Theo Niemeyer, het Zoeklichtseminar. En we hebben ook uitgenodigd Jacques Brunt. En dat onderwerp werd vanavond nog heel eventjes aangehaald. Sjaak die gaat het hebben over het herstellen van Jeruzalem. Het boek Nehemia komt er aan de orde. En ik wil u daar ook allemaal van harte voor uitnodigen. Goed, ik heb genoeg gezegd. We gaan samen een lied zingen en dan mag u straks nog een kopje koffie komen drinken. U mag onze broeder nog een paar vragen komen stellen. En elkaar ook goede feestdagen toewensen. En nou ja, goede jaarwisseling dan ook, hè? Want het is bijna 2016. We gaan zingen met elkaar. Kroon hem met gouden kroon, de Heer Jezus.
Als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, hebben we gezongen. Dan tot volgend jaar. Allemaal wel thuis. Gezegende feestdagen. En hopelijk tot ziens. Ja.